Welkom bij de 13e aflevering van Zen en Zo. Een podcast over muziek, mystiek, zen en poëzie door Marloes Lazaal. De laatste weken krijg ik steeds meer reacties van luisteraars via de website van Petje Af. En ik wil iedereen enorm bedanken voor de donaties die Zen en Zo mogelijk maken. Vandaag heb ik twee gasten in Zen en Zo. Het is niet alleen een hele literaire aflevering, maar ook een internationale. Want vertaler Japans Jos Vos woont in Oxford. En Henk Prupper, voormalig directeur van de Bezige Bij en het Letterenfonds, werkt momenteel aan een roman in Parijs. Aanleiding voor het gesprek is een heruitgave van Het Verhaal van Genji. Een 11e eeuwse Japanse roman, nu in 4 betaalbare delen uitgegeven. In 2014 sprak ik over de toenmalige eerste uitgave met Jos Vos voor de boeddhistische omroep in een boekhandel in Leuven.
Zo, hier staat het op de plank. Ik denk dat dit het enige exemplaar is dat ze in huis hebben. Maar...
dat is een indrukwekkend boek. 2 kloeke delen. Hoeveel pagina's is het in totaal?
Ik denk iets van een 1500, 1600.
Hoe lang ben je ermee bezig geweest?
7 jaar.
En het is een boek uit de 11e eeuw, hè?
Ja, bijna precies 1000 jaar oud. We zien hier een hooggeplaatste dame in het keizerlijk paleis. Op een nacht dat de maan schijnt, loopt zij door de gang en maakt een gedicht over de maan. En de held Genji komt dan net op dat moment voorbij. En hij besluit dan de nacht met haar door te brengen. En dat is een affaire die tot zijn ballingschap zal leiden, want zij is taboe voor hem. Ze was voor iemand anders bestemd. Hij gaat dus een stap te ver door haar te veroveren. En dan moet hij in ballingschap gaan. En dat is dan de eerste grote crisis in zijn leven.
Recent schreef Henk Prupper een 5-sterren recensie over de nieuwe uitgave van Genji in de Volkskrant. Reden om ook Jos Vos nu via een internetverbinding weer te spreken. Ik zit achter de strijkplank in mijn slaapkamer. En waar zit Jos Vos?
Ik zit heel gewoon op mijn werkkamer, in mijn luie stoel, aan mijn oude laptop, in Oxford.
Kan je ons even een klein stukje meenemen? Want voor mij heeft dat altijd een hele romantische connotatie. Ik ben er ooit een keer geweest. Ik vond het er geweldig. Maar kan je een beetje beschrijven hoe jouw buurtje eruit ziet?
Ik woon niet in het centrum van Oxford. Maar een paar kilometer er vandaan in een buitenwijk die Summertown heet. En het is eigenlijk een heel rustige wijk waar hoofdzakelijk oudere mensen wonen. In de zomermaanden is het hier... en bijna uitgestorven.
Ik heb van de week Henk Prupper gesproken, die een hele enthousiaste recensie in de Volkskrant schreef over het verhaal van Genji, dat jij alweer een paar jaar geleden vertaalde.
Wil je het eens laten zien? Want ik heb het alleen nog maar online gezien. Hoe stond het in de Volkskrant?
Ja, ik heb natuurlijk de bladzij afgescheurd. Maar
Ja, prachtig, ja.
Vind je het leuk om even te luisteren naar een stukje wat hij daarover vertelde?
Oh ja, ik ben heel benieuwd.
Henk Prupper, vanuit Parijs. Kan je heel even in het kort vertellen waar jij nu zit?
Ik zit in de Rue Saint-Honoré, ongeveer 100 meter van het Louvre en 100 meter van het Palais Royal. Het is een hele fijne plek. Ik heb een koor en daar klinken vogelgeluiden uit op. Ik ben hier aan een roman aan het werken en daarnaast schrijf ik ook voor de Volkskrant over allerlei onderwerpen.
Nu bel ik jou specifiek vanwege jouw prachtige recensie van het verhaal van Genji. Kan je in het kort vertellen wat jou zo enthousiast maakte over deze vertaling of dit boek?
Ja, ik was eigenlijk voornamelijk heel erg verbaasd vanwege de ontzaglijke frisheid van de toon, van de manier waarop het boek is geschreven. Je moet je voorstellen, het is een zeer uitgebreide roman, bij elkaar zo'n 1500 pagina's, geschreven in het begin van de 11e eeuw door een Japanse hofdame. Zij moet met grote regelmaat in de avonden de hofdames en de keizerin hebben vermaakt met deze verhalen die in de 11e eeuw zijn geschreven, maar die lezen alsof ze nou zojuist geschreven zijn. En met een frisheid, mislependheid, plezier in het vertellen, waar je als lezer ook vrolijk van wordt. We kunnen natuurlijk zeggen dat de schrijfster heel levendig en speels en ook vaak geestig schrijft. Maar dat is dan toch vooral ook te danken aan de vertaler. En ik kan me eigenlijk nauwelijks voorstellen wat een klus dat moet zijn geweest om een tekst die zo oud is in modern Nederlands over te zetten. Maar dat is meer dan een kunst. En dat is ook de reden waarom ik in de Volkskrant met Jos Vos ben begonnen. Eerder dan met het boek. En ik vind dat vertalers in het algemeen veel meer aandacht, maar ook bewondering verdienen dan vaak gebeurt. Dus ik vond het ook heel goed dat de uitgever de naam van Jos Vos op het omslag had vermeld. Ik heb zelf wel eens een boek vertaald en ik weet hoe ongelooflijk zwaar en vermoeiend het is. En alleen al lichamelijk is het ontzettend vermoeiend om zo lang te zitten en zo lang te dubben over kleine verschillen in betekenis, et cetera. Dus wat hij gepresteerd is een klein wonder, zou ik willen zeggen.
Dankjewel, Henk Prupper. Geweldige reactie. Ja, ik was natuurlijk ontzettend blij met die positieve recensie in de Volkskrant. En ik denk dat die ook een heel gunstig effect heeft gehad. Is opeens veel meer belangstelling van boekhandels. Het is een enorme klus geweest. Je moet echt doorbijten soms. En, ik ben ontzettend blij met zulke positieve reacties. Zeker als het erop wijzen dat iemand het boek ook goed heeft gelezen. En dat hij niet zomaar commentaar geeft.
Hij had ook nog een vraag voor jou. Die komt nu.
Of hij in de loop van de roman het vuur kon volhouden dat zo duidelijk aanwezig is, zeker in dat eerste deel. En of hij net zo gegrepen bleef door de ontwikkelingen en verwikkelingen, als ik dat in ieder geval was in dat eerste deel, dat ik met echt met groot plezier heb gelezen.
Ik vroeg Jos Vos in 2014, toen ik ontdekte dat hij 7 jaar met deze vertaling was bezig geweest, of het al die tijd boeiend was gebleven.
Boeiend zeker wel, maar het is wel soms een beetje deprimerend, omdat het boek soms erg somber is. Misschien heb je het hoofdstuk ook gelezen waarin een belangrijk personage sterft en er komt dan een crematie. Dan zitten ze tientallen pagina's daarna te snikken en te huilen. En daar word je als vertaler ook helemaal down van. Dus dat zijn moeilijke momenten.
En nou is het heel bijzonder, want het is een boek uit de 11e eeuw. Er wordt ook gezegd dat het eigenlijk de allereerste roman is die er ooit verschenen is. Maar dan zijn er weer mensen die zeggen nee, want dat is eigenlijk Don Quixote van Cervantes. Hoe zit dat nou precies?
Ja, het is veel ouder dan Don Quixote. Dus op dat punt is het de Europese literatuur al voor. Maar daar staat dan wel tegenover dat sommigen aarzelen om het een echte roman te noemen, omdat het gedeeltelijk speelt het zich af aan een geïdealiseerd keizerlijk hof. Dus de hoogste rangen van het keizerlijk hof. En in dit boek zijn ze dan ook nog eens allemaal begaafd. Dus alle heren die erin rondlopen, het zijn enthousiaste minnaars, ze schrijven prachtige gedichten, ze spelen wondermooi muziek, ze weten zich heerlijk te parfumeren. Natuurlijk was niet iedereen zo. In feite was dat keizerlijk hof een echte warboel waar iedereen elkaar bijna naar het leven stond en vol concurrentie zat. Maar in dit verhaal zijn alle heren wel gemanierd. Maar daarom zijn het nog niet noodzakelijk helden. Maar goed, waarom ik het een roman zou noemen is omdat het psychologisch zo diep gaat. Zeker naarmate het verhaal vordert, kruip je meer en meer in het hoofd van de personages en je volgt hun intiemste gedachten. En dat is allemaal in proza. En dat is iets wat je in Europa pas in de 19e eeuwse roman krijgt. Dus in die zin is het de Europese romankunst ver vooruit.
En het is ook nog geschreven door een vrouw. Was dat niet bijzonder ook in die tijd?
Dat gebeurde wel meer. Het komt omdat het in puur Japans verteld is. De meeste mannen schreven liever Chinees. Dat was de taal van de intellectuelen. Dichten ook graag Chinees. Sommige vrouwen deden dat ook wel. Maar vrouwen onder elkaar, die mochten geen ambt uitoefenen. En die hadden wel salons waar ze prinsen en keizers amuseerden en probeerden aan te trekken. Maar dus ze hadden geen ambtelijke taak en ze zaten heel lang binnen, verveelden zich en dan vertelden ze elkaar van die verhalen. En zo is die Japanse verhaalkunst tot stand gekomen. En daar is Genji het grootste monument van.
Ja, want het is ook niet uitgegeven gelijk, hè, in drukvorm. Het is toen in de 11e eeuw niet als boek als zodanig verschenen.
Nee, het enige wat toen gedrukt werd, denk ik, waren boeddhistische traktaten. Daar bestond al drukkunst voor. Maar dit werd alleen gekopieerd en verspreid aan het hof, dus privé. Het was een heel klein, misschien minder dan 1% van de bevolking die kon lezen en schrijven.
En wat het bijzondere is inderdaad dat zij, een hoofddame, je moet je voorstellen dat mannen en vrouwen behoorlijk gescheiden waren en dat zorgt natuurlijk ook voor spanning, maar zij moet een ongelooflijk psychologisch inzicht hebben gehad. Een ontzaglijk goed idee van hoe mensen spreken, over elkaar denken, hoe ze zich ontwikkelen. Want dat is ook het bijzondere aan dit boek. De hoofdpersonen maken echt een karakterontwikkeling door. Het is niet zo dat ze een statisch karakter bezitten. Nee, je ziet dat de tijd en de dingen die ze meemaken invloed hebben op de manier waarop ze zich gedragen, hoe ze zich voelen en ook de persoon die ze worden. En nou ja, dat is eigenlijk heel bijzonder in de hele wereldliteratuur. En zo vroeg al, in de 11e eeuw, nou ja, dat is zelfs uitzonderlijk te noemen, van zeer, zeer hoog niveau.
Ja, want ik begreep dat het op een bepaalde manier een soort interactieve verhalen zijn. Hè? Dat ook de toehoorders op een bepaalde manier bijdrage hebben geleverd aan het verloop van het verhaal. Hoe ging dat precies in zijn werk?
Ja, dat is het grappige. Dat Murasaki Shikibu die verhalen dus vertelde voor een gehoor van vrouwen en dat die ook konden reageren op wat ze dan vertelden. En ze konden ook vertellen, ja, maar misschien moet ik die kant op of misschien moet er dat gaan gebeuren. Een beetje zoals je tegenwoordig ook ziet op internet, dat mensen kunnen meeschrijven met verhalen of het plot van een film mede kunnen veranderen, et cetera. Dus ook dat is in zekere zin heel modern, tegelijkertijd zou je ook kunnen zeggen, misschien is ook dat zoals zoveel van alle tijden.
Kan je in het kort vertellen wie Genji was?
Genji is de zoon van de Japanse keizer ten tijde van dit verhaal. Het was een polygame maatschappij, dus hij is de zoon van een weinig voorstellende bijvrouw van de keizer. Maar wel een bijvrouw waar de keizer dol op was, een concubine. Hij is dus hoog geplaatst, maar hij komt niet in aanmerking om zelf keizer te worden. Politiek weet hij heel goed te manoeuvreren en meer macht te veroveren. En het boek gaat dus hoofdzakelijk over zijn liefdesaffaires met diverse dames. En de concurrentie ook die tussen die dames bestond. Misschien dat hij in de loop van het boek 15 belangrijke affaires heeft. Maar voor de meeste vrouwen, als die niet doodgaan, blijft hij zo lang mogelijk zorgen. En over hun wel en wee gaat het verhaal.
En hij was ook uitzonderlijk mooi, hè? Vertelt het verhaal. Dat is trouwens sowieso een thema in dat boek. Schoonheid. Was dat iets wat in het Japan van de 11e eeuw zo ontzettend belangrijk was? Of specifiek in die kringen?
Ja, er wordt natuurlijk wel gezegd dat hij beeldschoon is. Dames toen leefden zo'n beetje verborgen achter rieten blinden. Maar als hij verschijnt, ze ruiken hem als hij nadert. Hè. Ze mannen parfumeerde hun kleren met wierook. Dus hij weet de meest wonderlijke wierookcombinaties te gebruiken. Oh, daar komt iemand aan, weten ze dan meteen. En dan gaan ze kijken en dan is hij ook nog zo aanlokkelijk. Maar ook voor mannen, voor andere mannen, dat komt verschillende keren in de loop van het verhaal. Dus dat ze hem even aanlokkelijk vinden als een vrouw.
Nou ja, dat vond ik ook het opmerkelijke, dat ik gaandeweg, want ik ben natuurlijk ook maar een gewone lezer, hè, dus gaandeweg steeds meer werd meegesleept door het verhaal, niet alleen, en de verwikkelingen aan het hof en de liefdesavonturen van Genji, maar dat ik eigenlijk ook steeds meer gegrepen werd door de cultuur waarin dit alles plaatsvindt. Want in het boek is een enorme aandacht, niet alleen maar voor die intriges aan het hof, maar dat alles is in een decor dat ongelooflijk kunstig is. Zonder dat het artificieel is. Het is een hele hoge beschaving, dat is duidelijk. Maar de kunsten ook een aanzienlijke rol spelen. Er zijn heel veel dagen die helemaal aan de kunst gewijd zijn. En waar wordt gedanst, waar poëzie wordt gedeclameerd. En waar ook wedstrijden worden gehouden. Waar Genji, onze hoofdpersoon, vaak uitblinkt. Maar het geldt eigenlijk voor bijna alle personages dat ze dichten bijvoorbeeld. En ze sturen elkaar ook gedichten als een manier van communicatie. En het grappige van die gedichten is dat ze aan de ene kant natuurbeelden bevatten, want dat is een soort conventie voor die gedichten. Maar het bijzondere is ook dat ze een psychologische tendens bevatten. Bijna alle gedichten laten iets zien van de gemoedstoestand van de spreker, van degene die het gedicht heeft gemaakt. Vaak hebben ze ook een amoureuze lading.
En heb je er een voorbeeld van?
Je moet je voorstellen dat die Genji wel een hele duidelijke vrouwenman is, vrouwenliefhebber is. En zijn verlangens gaan zelfs zo ver dat hij het aandurft om een van de vrouwen van zijn vader nota bene te verleiden. En deze vrouw is heel mooi, met alle vrouwen zijn heel mooi in het boek, dat moet ik erbij zeggen. Maar ze is vooral ook zo mooi omdat ze lijkt op zijn moeder, die jong is overleden. Ik denk dat dat ook een rol speelt in zijn psychologie. Dat hij dicht bij haar wil zijn omdat zij hem doet denken aan zijn vroeger overleden moeder. Dat er allerlei gevaren verbonden waren aan het onderhouden van een relatie, juist met de vrouw van de keizer. Dat was hem zeer wel bekend bij Genji dus. En ook bij haar. Dan schrijft Genji aan haar: "We hebben elkaar nu gezien, maar van zulke nachten zal nog weinig sprake zijn. Kon ik toch zonder meer in deze droom opgaan?" En dan schrijft zij hem terug: "De mensen zullen ons verhaal zeker doorvertellen, zelfs als ik, wier lijden geen gelijke kent, mij laat meeslepen door een droom zonder ontwaken."
Wat ik heel mooi vind, mensen gaan ook korte gedichtjes schrijven om hun gemoedstoestand van dat moment uit te drukken.
Ja, want dat was de eerste methode om contact te leggen met de andere seksen. Dus als je iemand wilde veroveren, dan moest je eerst een gedicht laten bezorgen. En dan kreeg je er hopelijk eentje terug. En aan het handschrift kon je dan afleiden of dat een aantrekkelijk persoon was of niet. Je moest ook altijd het goede papier uitkiezen. En dan misschien dan nog de juiste bloesemtak aan bevestigen.
Er is er eentje die zegt: "Laat me dichterbij komen, zodat ik je beter kan zien. Avondgezichten, die ik daarnet in de schemering niet duidelijk kon onderscheiden." Heeft de vorm van dit gedicht nog een bepaalde naam eigenlijk?
Destijds werd het gewoon uta genoemd, dus lied. Maar het is dezelfde vorm als wat nu tanka heet. Dus het lijkt erg veel op de haiku, maar het is een beetje langer.
Er wordt regelmatig over kloosters gesproken in het verhaal van Genji. Zijn dat kloosters zoals we ze kennen uit de geschiedenis van het Japanse zenboeddhisme?
De vrouwen leden eronder dat ze zo door de mannen werden verwaarloosd. En ze hoopten dan vrijer te zijn door in het klooster te gaan en daar een meer onbekommerd leven te leiden. Maar ook de mannen in dit boek drukken steeds weer de hoop uit om niet echt monnik, maar lekenmonnik te worden. Dus een aantal geloften af te leggen en dus een ernstiger leven te gaan leiden. Zich terug te trekken uit het openbaar leven. En telkens opnieuw is er een tweestrijd. Zo van: ik wil me eigenlijk wel gedeeltelijk aan de Boeddha gaan wijden. Maar ik kan mijn nazaten niet verwaarlozen. Ik moet die eerst gevestigd zien. En Genji zit daar ook mee tot aan het eind van zijn leven. Dus dat is één manier waarop het boeddhisme ter sprake komt. Een andere manier is ook dat het verhaal doordrongen is van de vergankelijkheid van al het aardse. Dus er kan maar een mooi moment zijn in het leven van zo'n dame, of ze voelen zich al bedroefd, want het gaat nu al voorbij. Dus dat genot wat ik nu meemaak, dat zal ik nooit meer meemaken. Dus iedere geneugte valt samen met melancholie. onder de aristocraten van toen leefde het boeddhisme als gedachte van verlossing. De Boeddha Amida zal je in zijn paradijs opnemen. Dat was zo sterk onder de Japanners van die tijd. Dus dat zal de schrijfster ook wel geloofd hebben. Wat mij altijd opvalt is dat het boeddhisme zoals het in dit boek wordt beschreven erg veel lijkt op ouderwets Rooms-Katholicisme. Cees Notenboom heeft er ook wel eens over geschreven. Dus het idee, als je maar de juiste ceremonies bijwoont, waar een monnik praat in een onverstaanbare taal en je brandt wierook en je laat sutra's kopiëren, dan zul je wel in het paradijs komen. Zo zagen de aristocraten dat. Ook op pelgrimage gaan. Dat werd ook veel gedaan. Dus altijd om verlossing te zoeken. Maar het mediteren is pas met de Zen-boeddhisten opgekomen. Dus dat is duidelijk na deze periode. Dat bestond toen nog niet in Japan, toen dit boek geschreven is. Ja, dit is een mooi voorbeeld van iets wat ook in de werkelijkheid bestond. Je had in het Japan van die tijd een prinses ook weer, die beloofde maagd te blijven en die dan priesteres werd aan een Shinto-schrijn in Ise, een heilige plaats. Maar voor die daar naartoe ging, moest ze zich eerst een paar maanden afzonderen in een kleiner schrijntje buiten de hoofdstad. En Genji gaat er dan naartoe om de moeder van die priesteres te zien. Ze is ook een oude geliefde van hem. Zodra Genji voet zette op de uitgestrekte vlakte, werd hij aangegrepen door de alomtegenwoordige droefheid. De najaarsbloemen verkwijnden, in het verlepte rietgras klonk alleen nog zwak krekelgezang. Ondanks het beklemmende zuchten van de wind in de dennen, ving hij verlarde muziek op. Het klonk zo zacht dat hij de melodie niet herkende, maar hij vond het niettemin betoverend. Hij komt daar dan aan en die moeder van de priesteres is zo elegant dat zij verschillende dames in dienst heeft die daar stilletjes op een koto zitten te tokkelen. En dat zou zich ook in het werkelijke leven hebben kunnen afspelen.
Over de poëzie, dus de aanwezigheid van de natuur en de seizoenen in het boek. En dat is natuurlijk ook een conventie in veel Aziatische teksten, is dat het geval. Maar ik denk dat dat ook voor Europese lezers toch wel eens interessant zou kunnen zijn. Zeker ook in deze tijd, waarin de natuur ineens weer ofwel geliefd is, of in ieder geval een onderwerp van gesprek is geworden in een tijd van klimaatverandering. In die 11e eeuw was daar nog geen sprake van. Maar als je iets van die liefde voor de natuur wil zien en op een hele authentieke manier beschreven wil zien, dan vind je dat in dit boek.
En heb je daar misschien nog een voorbeeld van?
Genji is bij een belangrijke dame 's nachts geweest. Zij wordt de prinselijke toevlucht genoemd. Een mooi beeld. En dan loopt hij met een hofdame 's ochtends vroeg alweer weer weg. En deze hofdame die is eigenlijk een klein beetje boos om, omdat hij zo vroeg weer weggaat. En ze lopen samen door de tuinen. En dan zegt hij tegen haar: ik ben bang dat de mensen zullen zeggen dat ik van bloem naar bloem fladder. Maar aan dit grasklokje ga ik niet graag voorbij zonder het te plukken. En dat zegt hij dus tegen die hofdame. Maar zij doet net of zij niet snapt dat het gedicht voor haar bedoeld is. Hij heeft haar al bij de hand genomen zelfs. En dan zegt ze tegen hem: je blijft niet eens wachten tot de mist is opgetrokken. Daar leid ik uit af dat je weinig geeft om je bloem. Ze antwoordt dus wel in dichtvorm. Maar je moet je voorstellen dat ze dat doen in een schitterende tuin, waar allemaal bloemen staan en waar dus de mist nog hangt. En die bloemen die ze dus in hun omgeving zien, die kruipen dus in de gedichten die ze aan elkaar wijden. En tegelijkertijd drukken ze beide hun gevoel op een hele scherpe manier uit. Het laat zien hoe de natuur dichtbij je is en een onderdeel ook maakt van je wezen en van je cultuur. En dat vind ik heel mooi gedaan hier en ook psychologisch heel interessant.
Ja, prachtig. Ik ben er echt helemaal bij als ik zo'n passage hoor. Je zou bijna eigenlijk gaan verlangen naar een tweede lockdown, hè? Die dan lekker laten opsluiten met alle vier de delen van het verhaal van Genji.
Het gekke is dat iets is dat je wel algemeen hoort, hè? Dat heel veel mensen ineens weer meer waardering voor diepgaand lezen krijgen. Dan zijn er tenminste ook nog wel goede ontwikkelingen. Laten we daarmee besluiten.
Sommige lezers zullen misschien op den duur een beetje zuchten. Hier is weer een verhaal van dus een edelman die naar de hand denkt van een jonge dame en de vraag is of ze hem wel zal willen. Maar in dat laatste deel, dat waarschijnlijk begin volgend jaar zal verschijnen, er wordt dat zo diep uitgewerkt met zo'n verdieping in de vertelstijl, dat het zeker ook de moeite waard is om te lezen.
Gewoon alle vier de delen tot je nemen is eigenlijk een devies.
Jazeker, ja.
Je hoorde vertaler Jos Vos en voormalig directeur van De Bezige Bij, recensent en auteur Henk Prupper over het verhaal van Genji, dat verscheen bij uitgeverij Atheneum. We lijken in een soort boekenmaand terechtgekomen in Zen en Zo. Want in de volgende aflevering praat ik met zenleraar Maurice Knechtel over zijn boek Het Afdalen van de Berg. En later dit seizoen bespreken we het recent verschenen De Kunst van het Niets Doen van Kenko, een uiterst frivole Japanse monnik. Mijn naam is Marloes Lazaal en als je het een leuk gesprek vond, scroll dan naar beneden en geef zoveel mogelijk sterretjes in je podcast-app, zodat nieuwe luisteraars ons makkelijker kunnen vinden. En als je een kleine bijdrage in de kosten wilt geven, is er een doneerknop voor Zen en Zo bij PetjeAf. PetjeAf/Zen en Zo. Mailen kan naar info@marloeslazaal.nl. Vanaf deze week staan ook de nummers De Stille Weg en Lied voor Lennart uit de zomerafleveringen van Zen en Zo op Spotify en iTunes. Dus kijk daarvoor op de respectievelijke pagina's. Graag tot de volgende keer.